Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. De Belgen hebben vorig jaar veel minder gewinkeld dan andere Europeanen. De hogere prijzen lijken consumenten hier meer af te schrikken, terwijl onze koopkracht wel beter beschermd is. Brussels Airlines zet zich schrap voor een lente vol stakingen. De recordcijfers van de luchtvaartmaatschappij worden overschaduwd door het sociaal conflict dat muurvast zit. En de fiscus heeft verborgen rekeningen ontdekt met zwart geld van Belgen in de Caraïbe. Onze redactie heeft het spoor gevolgd naar de Euro-Pacific Bank op Puerto Rico. Het is vrijdag 8 maart. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
Maar eerst nieuws van gisteravond laat. Het ziet er niet goed uit voor de toekomst van bussenbouwer Van Hool in Vlaanderen. De crisismanager die is aangesteld bij het bedrijf heeft voorlopig geen private partner gevonden om de busbouwer te stutten. Het ziet er dus naar uit dat de productie van bussen zal verdwijnen uit Koningshoekt en naar de fabriek in Noord-Macedonië zal gaan. Dat heeft de Tijd vernomen. Daardoor zullen hier honderden jobs sneuvelen. In Koningshoekt zijn 2500 mensen actief bij Van Hool. Ongeveer de helft werkt voor de busdivisie, de andere helft voor de trailerafdeling, die wel nog rendabel zou zijn. In het reorganisatieplan van de crisismanager zou dat onderdeel van Van Hool in Koningshoekt blijven, net als de onderzoeksdivisie. Het vinden van een private partner was een duidelijke voorwaarde voor de Vlaamse regering om ook te participeren in het bedrijf dat de voorbije jaren de schulden opstapelde en dus niet meer verder kan. Vandaag buigt de Vlaamse regering zich opnieuw over het dossier. Een beslissing volgt wellicht pas ergens de komende weken. Maandag legt de crisismanager zijn reorganisatieplan voor aan de bijzondere ondernemingsraad bij Van Hool. In vergelijking met andere Europeanen hebben Belgen vorig jaar een pak minder geld uitgegeven in winkels in ons land. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. Op Estland en Hongarije na is het totaal aantal verkochte producten in 2023 nergens zo hard gedaald als in België. Dat is opvallend omdat de koopkracht hier beter beschermd is dan in andere landen door de automatische loonindexering. Goedemorgen, tijdcollega Jens Cardinaals.
Goedemorgen Bert.
Jij volgt de retailsector op voor onze redactie, Jens. De verkoop in Belgische winkels daalt dus sneller dan in de rest van Europa. Hoe groot is dat verschil en ja, is de omzet van de winkels dan ook gedaald?
Ja, het verschil is toch wel significant. In januari lagen de verkochte volumes in de volledige Belgische winkelsector 6,3% lager dan een jaar eerder. En als we kijken naar diezelfde daling op Europees niveau, dan bedraagt die maar 1,8%. De omzet van de Belgische handel is niet gedaald, in tegenstelling tot de volumes, want die omzet is met 3% gestegen. Maar dat is opnieuw eigenlijk trager dan in het buitenland. Dus België bengelt daar echt wel achteraan. Natuurlijk is dat geen goede zaak voor de Belgische sector, hè.
Inderdaad, die daling, Jens, heeft die te maken met de hoge inflatie?
Als we op korte termijn kijken, denk ik dat inflatie zeker een van de belangrijke verklarende factoren is. Het is zo dat Belgen hun koopkracht beschermd zien door de automatische loonindexering. Maar desondanks horen toch bij een aantal waarnemers dat er een soort van psychologisch effect speelt, waarbij Belgen in een enquête van bijvoorbeeld ING aangaven dat ze eigenlijk even bang zijn voor inflatie, om het zo te zeggen, als andere Europese burgers. Hè. Dus het is wel zo dat de koopkracht beschermd is, maar in de psychologie werkt dat toch iets anders. We hoorden vorig jaar ook bij Colruyt, kijk, mensen hebben een bepaald boodschappenbudget in hun hoofd zitten en als ze dan in de winkel buiten komen met een aanzienlijk hoger kostenplaatje, dan gaan zij toch besparen en minder producten kopen.
Zijn er nog verklaringen, Jens?
Wel, er zijn ook elementen die eigenlijk op langere termijn spelen. Ten eerste is dat de opkomst van e-commerce. E-commerce is enorm populair geworden, maar als Belgen online shoppen, dan gebeurt dat eigenlijk in grote mate bij buitenlandse webwinkels zoals Bol, Zalando, Amazon en ga zo maar door. En daaraan gekoppeld is ook het fenomeen van grensaankopen vrij fel gestegen de afgelopen jaren. omdat het prijsverschil tussen Belgische supermarkten en buitenlandse supermarkten in de voorbije jaren voor sommige producten groter is geworden. Met name voor frisdranken en alcohol. En als mensen dan naar het buitenland gaan specifiek om die producten te kopen, dan doen ze meteen al hun boodschappen daar vaak. Dus dat is ook een fenomeen dat wel speelt.
Dankjewel, Jens.
Graag gedaan.
Een zonnige dag vandaag. Het zou wel eens de start kunnen zijn ook van een bijzonder hete lente voor Brussels Airlines. Figuurlijk dan door nog meer stakingen. Gisteren presenteerde de luchtvaartmaatschappij recordcijfers, maar die worden overschaduwd door het sociaal conflict dat muurvast zit. Vorige week staakte het cabinepersoneel 3 dagen om meer loon te eisen, maar de luchtvaartmaatschappij maakte gisteren duidelijk dat het voorstel dat nu op tafel ligt, een loonsverhoging van 6%, een final offer is. De man voor alles wat rijdt, vaart en dus ook wat vliegt op deze redactie is Bas Kussjes. Goedemorgen Bas.
Goedemorgen Bert.
Zijn er nog meer stakingen bij Brussels Airlines op komst? Willen de mensen natuurlijk weten, Bas, is de paasvakantie in gevaar?
Ja, het is misschien niet zo leuk om te zeggen, maar daar lijkt het inderdaad wel op. Als je gisteren in ieder geval de directie hoorde van Brussels Airlines, die lieten er weinig twijfel over bestaan. Ze willen best een beetje tegemoetkomen aan de eisen van de vakbonden. Maar dat is beperkt. Ze hebben een bod op tafel liggen en dat is te nemen of te laten. En het was eigenlijk gisteren voor de rest redelijk rustig bij de vakbonden. Totdat de ACLVB, de liberale vakbond, eigenlijk liet weten van ja, als Brussels Airlines stakingen wil, dan kunnen ze het krijgen. Dus eigenlijk vinden de vakbonden wat dat betreft dat de directie de paasvakantie van mensen gijzelt.
Dat is dreigende taal inderdaad. Bas, Brussels Airlines heeft een recordjaar achter de rug. Kan de directie dan echt niet meer toegevingen doen?
Je zou dat wel denken, hè Bert. Brussels Airlines heeft nog nooit zoveel winst gemaakt als vorig jaar. Maar daar moet je wel bij zeggen, ja, Brussels Airlines heeft nooit zoveel winst gemaakt. Dus ja, dat is niet zo heel erg hoog. En dan kijken financieel specialisten vooral graag naar de winstmarge, de operationele winstmarge. Mm-hmm. En die is bij Brussels Airlines, ondanks dat recordjaar, nog altijd maar iets meer dan 3%. Dat is voor luchtvaartbegrippen niet zo heel erg slecht, maar niet genoeg om echt een solide, duurzaam luchtvaartbedrijf te zijn. Daarvoor zou de operationele winstmarge naar 1% of 8% moeten.
Mm-hmm. Hoe zien de toekomstplannen van Brussels Airlines er verder uit, Bas?
De 8% winstmarge blijft ook bij Brussels Airlines dus echt wel het doel, zei de financieel directeur Nina Euwerdiek mij gisteren. Mm-hmm. Maar het gaat nog wel even duren voordat dat bereikt wordt. Zelfs zonder alle sociale onrust die je nu hebt, zou het volgens haar nog wel kunnen duren tot 2026 of 2027 voordat die veilige haven van de 8% bereikt is. En met de huidige stakingen wordt dat alleen maar lastiger, want ze had al becijferd dat de stakingsdagen in januari en februari het bedrijf al 4 miljoen euro hebben gekost.
En die kosten kunnen dus nog oplopen als ik jou zo hoor. Dankjewel Bas.
Met heel veel plezier Bert.
It's a great honor to have with us the Prime Minister of Hungary. Viktor Orbán has done a tremendous job in so many different ways. Highly respected, respected all over Europe. Probably like me a little bit controversial, but that's okay.
Viktor Orbán is een beetje controversieel, net als ik, maar dat is oké. Okay. Dat zei de Amerikaanse ex-president Donald Trump 4 jaar geleden toen hij de Hongaarse premier ontmoette. De twee waren toen vol lof over elkaar en dat zal vandaag bij een nieuwe reunie niet anders zijn. Trump gooit vandaag met plezier de poorten van zijn luxueus landgoed Mar-a-Lago in Florida open voor Orbán. Die levert volgens de ex-president fantastisch werk en wordt over heel Europa gerespecteerd. De Hongaarse premier vindt Trump dan weer een verademing tegenover alle doodsaaie politici die hij al heeft ontmoet. Ze vinden elkaar ook op politiek vlak in hun strijd tegen migratie, progressieve ideeën en de nieuwsmedia. Hun gezamenlijke celebrity crush is de Russische leider Vladimir Poetin. Orbán wil de Amerikanen ook overtuigen om voor Trump te stemmen. Dat is volgens hem de enige manier om snel tot een vredesakkoord te komen in Oekraïne. Maar of de twee soulmates tijdens hun ontmoeting ook tot een concreet stappenplan zullen komen om de oorlog te beëindigen, dat denk ik toch niet. De Belgische fiscus heeft voor het eerst de gegevens bemachtigd van landgenoten die klant waren bij een bank in de Caraïbe, waar ze rekeningen verborgen hielden. Met een betaalkaart konden ze overal betalen met het geld dat op die exotische rekeningen stond. De Tijd volgde het spoor naar de Euro-Pacific Bank op het eiland Puerto Rico. Goedemorgen, Lars Bouffet.
Goedemorgen.
Onderzoeksjournalist hier bij de Tijd. Lars, jij hebt dit verhaal voor ons uitgezocht. Wat is er precies aan de hand?
Onze bijzondere belastinginspectie voert verschillende onderzoeken naar voormalige Belgische klanten van die bank in de Caraïben. Mm-hmm. En zij hebben de gegevens te pakken gekregen van 57 Belgische klanten. In 4 dossiers zijn er al akkoorden gesloten voor ongeveer 800.000 euro. Maar er lopen dus nog onderzoeken en ook het parket, dus het gerecht, voert een strafrechtelijk onderzoek naar een van de Belgische klanten.
Mm-hmm. Hoe werkte dat systeem, Lars?
Wel, de Belgen gingen meestal bij een tussenpersoon, bijvoorbeeld een advieskantoor in Londen dat gespecialiseerd was in het opzetten van postbusvennootschappen in belastingparadijzen. En ze kregen dan bijvoorbeeld in verschillende gevallen zo'n postbusvennootschap op de Seychelles, een echt belastingparadijs. Mm-hmm. Daar lieten ze gelden toekomen, maar die postbusvennootschap had dan weer een rekening bij dus die bank in de Caraïbe. En dat was belangrijk omdat die bank nooit automatisch gegevens heeft moeten uitwisselen met onze fiscus. En het is opmerkelijk dat die Belgen dan toch wel via betaalkaarten heel gemakkelijk het zwarte geld dat op die rekeningen stond konden gebruiken. Ze konden er aankopen mee doen, hier en in andere landen.
En daar is nu dus een onderzoek naar. 57 Belgische klanten van de Euro-Pacific Bank. Dankjewel, Lars.
Graag gedaan.
Terwijl de Belgische verzekeraar Ageas het Britse Direct Line wil overnemen voor een recordbedrag, hadden we het hier vorige week al over, is het Bel20-bedrijf ook zelf een target om overgenomen te worden door de Italiaanse verzekeringsreus Generali. Ageas zelf tempert die geruchten. Er staan heel wat namen op het overnamelijstje van de Italiaanse verzekeraar. En Ageas zou genoeg middelen hebben om een Belgische onafhankelijke groep te blijven. Het bod dat ze gedaan hebben op het Britse Direct Line is dan ook niet uit angst om anders zelf overgenomen te worden. CEO Hans de Kuiper legt uit waarom ze dan wel zo'n groot bedrag, 3,6 miljard euro, op tafel leggen om uit te breiden in het VK.
We zijn op zoek naar een nieuwe markt, ja, in Europa die ons een derde even grote motor zou kunnen geven als AG in België en China. En dan zijn wij Direct Line beginnen volgen ongeveer een jaar geleden, omdat zij toch wel door een vrij serieuze dip gingen. Hè. En ik denk dat zij wat laat de effecten van inflatie zijn beginnen incalculeren. En dan denken we, kijk, dit is een bedrijf dat perfect past in onze strategie. We hebben beslist om in de UK alleen de private verzekeringen te doen, niet de commerciële, niet meer de KMO's. We hebben die business verkocht aan AXA, omdat het een heel concurrentiële markt is en focus in die markt is van absoluut belang.
Ondanks een stevig bod heeft Direct Line het voorstel van Ageas voorlopig afgewezen. De Bel20er heeft nog 20 dagen tijd om een nieuw bod te doen.
7.
I got snipes! Ah! I'm here! Kurt!
Een gevecht uit het populaire spel Fortnite, dat vertaalt zich nu ook naar de echte wereld. Want het steekspel tussen Apple en Epic Games, dat is de maker van Fortnite, wordt bitsiger. Intussen kan je Fortnite al meer dan 3 jaar niet meer spelen op iPhones en iPads. Apple zwierde het spel uit zijn App Store omdat Epic had geprobeerd om het betalingssysteem dat Apple veel geld opbrengt te omzeilen. Sinds de Europese Digital Markets Act gisteren in werking is getreden, moet Apple ook andere downloadwinkels toelaten naast zijn eigen App Store. Epic wou daarop een Epic Game Store openen, zodat Apple gebruikers Fortnite opnieuw zouden kunnen downloaden. Maar Apple heeft het ontwikkelaarsaccount van Epic afgesloten en dus kan de spelletjesmaker zijn eigen appwinkel niet lanceren. Volgens Epic is dit een vergeldingsactie. Het bedrijf had kritiek gegeven op de manier waarop Apple de nieuwe EU-regels toepast. De Europese Commissie heeft Apple nu om meer uitleg gevraagd. Als ze de Digital Markets Act effectief zouden overtreden, kunnen de boetes oplopen tot 10% van de wereldwijde omzet van Apple. Daarmee zit de laatste De Zeven van deze week er weer op. Maandag zijn we er weer om met een gast vooruit te blikken naar de week die dan start. Deze keer doen we dat met Frederik Anseel, professor management aan de University of New South Wales in Sydney, daaronder dus in Australië. Maar eerst staat er een weekend voor de deur met een dubbeldikke zaterdagkrant. Chef weekend Sophie van Lommel, die weet al wat daarin staat. Dag Sophie.
Hallo Bert, het was de week van de Bitcoin die weer hoge toppen scheerde. Soms wordt dat wel eens gevolgd door een diepe crash, dus we vragen ons af of dit nu de definitieve doorbraak is, maar ook hoe neem je je winst. We kijken naar het parcours van premier De Croo. Het was geen walk in the park met zijn Vivaldi-regering. Hij trekt naar de verkiezingen met de hete adem van enkele extreme partijen in zijn nek. Hoe heeft hij het eigenlijk gedaan? En Bert, zit jij op TikTok?
Ja, sinds... Deze week, ja.
Dan ben jij officieel niet oud, want jongeren die spenderen elke dag anderhalf uur op het sociale medium. Wij vragen ons af, hoe word je TikTok-ster?
Net niet oud meer, oef. Dankjewel, Sophie. En on that bombshell gaan we er dan ook echt uit. Een fijn weekend straks en tot maandag.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droussaert van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Maandag zijn we er weer. Fijn weekend.
Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.